focussen op één ding. Dat wil niet zeggen dat je geen andere dingen erbij mag doen. Ik ben ook gewoon spreker.
Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waar je meer leert over de online kant van jouw coachingsbedrijf. Praktische tips die je helpen om vandaag jouw bedrijf online zichtbaar te maken.
Hallo en welkom bij aflevering 73 van de Erno Hanning Show. Waar het draait om hoe je jouw bedrijf online zichtbaar maakt. Hoe je als ondernemer online gebruikt voor sneller resultaat. Mijn naam is Erno Hanning en ik laat ondernemers met grote plannen online opvallen, zodat ze zichtbaar worden en meer klanten aantrekken. Vandaag het gesprek met schrijver Marcel van Driel. Marcel is sinds 2002 schrijver en heeft bijna 50 boeken op zijn naam staan. Zijn bekendste titels zijn de Superheldenreeks, dat zijn 3 boeken. En er komen 2 nieuwe boeken bij. Ondertussen heeft hij ook waanzinnige plannen geschreven, zijn eerste non-fictieboek. Dit boek werd opgevolgd door Geen Geld, Geen Tijd, Toch Doen, zijn tweede non-fictieboek. In 2018 verschijnt Nachtmerrieman, zijn eerste thriller voor volwassenen. Ieder jaar bedenkt Marcel opnieuw een waanzinnig plan. En zijn laatste project is De Boekenbaas, een internettelevisie kinderboekenprogramma. Mooi woord voor Scrabble. Marcel ken ik al vrij lang. En hij heeft veel verstand van schrijven, zoals je net hebt gehoord. Hij heeft heel wat boeken geschreven. Hij heeft het altijd gedaan met uitgevers. En zelf heb ik ook 6 boeken geschreven. Maar ik heb Marcel speciaal eigenlijk omdat hij veel meer boeken heeft geschreven. Hij heeft veel meer verstand van schrijven dan ik nog weer. En daarom stel ik Marcel daar veel vragen over vandaag. Hoe jij als ondernemer misschien als je nadenkt over een boek schrijven voor jezelf, voor je bedrijf, hoe je dat kunt doen. Veel plezier met het interessante gesprek met Marcel over schrijven. Laten we beginnen. Hey, hallo, welkom Marcel van Driel.
Hey, hallo.
Gaaf dat je eindelijk eens een keer in mijn podcast bent, want we kennen elkaar al vrij lang. We zien elkaar zelden. Maar toch volg ik je altijd.
Wederzijds.
En dat komt, ik denk, waarschijnlijk een beetje omdat we zo'n beetje op dezelfde manier achter begonnen zijn. Gewoon een beetje met vallen opstaan. En ik weet dat jij in het begin nog werkte en daarna boeken en alles tegelijk. En ik weet het ook niet meer. Maar wat doe je precies? Wat is het wat jij precies doet? Want je bent schrijver, spreker, auteur natuurlijk. Ja. Maar wat schrijf je vooral?
Ik schrijf voornamelijk jeugdboeken. En dat is van prentenboeken tot op dit moment 11-plus boeken. Daar zullen ook 14-plus boeken bij komen. Waarbij de 11-plussen zogenaamde crossover boeken zijn. Dus dat houdt in dat die ook op de middelbare school gelezen worden en ook door volwassenen. Denk aan Harry Potter en The Hunger Games. Nou, zo'n serie heb ik met superhelden.nl die alle leeftijden bereikt. En dat is natuurlijk heel fijn. En daarnaast schrijf ik af en toe non-fictie voor volwassenen. Daar heb ik nu 2 boeken geschreven. Waanzinnige plannen en hoe ze te realiseren. En geen tijd, geen geld, toch doen. En in die hoedanigheid ben ik ook spreker. Dus sta ik op evenementen of voor groepen te vertellen over hoe de mensen in de zaal hun plannen kunnen realiseren. En dat zijn de pijlers waarop mijn zakelijke leven is gebaseerd.
En hoe zit die verdeling ongeveer? Want het schrijven, het zal voor mij altijd het grootste deel van je tijd in beslag nemen.
Nee, het is heel grappig. Ik doe 's morgens iets dat heet de Miracle Morning.
Ja.
Een uur eerder opstaat, mediteert, oefeningen doet en leest. En daarna in een journal schrijft over waar je op uit bent. En een van de dingen die ik aan het lezen was het boek The One Thing. En daar komt in dat in veel gevallen je 20% van je tijd besteedt aan dat wat eigenlijk 80% van je waarde oplevert. En ik ben dat eens gaan kijken hoe dat bij mij was. En daar schrok ik wel van. Dat het pure aandeel schrijven, puur het aantal uren wat ik daarvoor vrijmaak, eerder minder werd dan meer. En dat heeft deels te maken met dat mijn boeken zo succesvol zijn. En dat is natuurlijk een hele grappige spagaat. En 2 jaar geleden interviewde ik Neil Gaiman. Dat is een Britse auteur, een internationale bestseller schrijft hij. En ik ben groot bewonderaar van hem en ik mocht hem interviewen voor 2 grote groepen. Maar daarvoor gingen we nog even lunchen en hebben het vak bespreken. En hij had precies dezelfde klacht. Dus dan praat je over een auteur die wereldwijd miljoenen boeken schrijft. Verkoopt, sorry, hij schrijft er geen miljoenen. Een tv-serie komt er nu, films draaien in de bioscoop gebaseerd op zijn boeken. En zijn klacht is, mijn boeken zijn zo succesvol, ik ben alleen maar aan het rondreizen en aan het signeren en ik moet op een andere manier naar mijn werk gaan kijken. Nou, dat is inmiddels waar ik nu ook ben, zonder dat ik dan overigens die miljoenen boeken verkoop. Dus ik ben eigenlijk mijn werk de afgelopen, nou ja, ik kan wel zeggen de afgelopen weken, sinds de vakantie is afgelopen, weer opnieuw aan het inrichten. Je moet weten, ik ben vader van 2 kinderen. 2 zonen van 11 en 7. En mijn vrouw werkt fulltime. En ik werk wanneer de kinderen op school zitten. Dus mijn werkdag zit tussen 9 en 2. En dat betekent dus dat als ik niet op pad ben om scholen te bezoeken, wat ik heel veel doe, of lezingen te geven, dan moet ik zorgen dat ik tussen 9 en 2 geschreven heb. Nou, voor mij wat dus heel belangrijk is, is dat ik tijd daadwerkelijk blok, dat ik tussen, nou laten we zeggen, 9:30 en 1 schrijf. Punt. En dan komen bijvoorbeeld verzoeken binnen zoals die van jou, of ik die podcast wil gaan doen om 11 uur. En voor de zomer zou ik hebben gezegd ja. En nu zeg ik ja, mits het om 1 uur kan. En ik dat dat dus enorm veel oplevert.
Ja, dat kan me heel goed voorstellen. Overigens, Miracle Morning en The One Thing, dat zijn beide boeken die ik ook heb gelezen. Het zijn fantastisch om ervoor te zorgen dat je focus krijgt op wat je aan het doen bent. En wat voor je belangrijk is. En je verkoopt dan geen miljoenen boeken, maar hoeveel boeken verkoop je ongeveer per jaar dan?
Ja, het is moeilijk te zeggen. Je moet je voorstellen, bij kinderboeken is het zo dat als je een boek hebt die 3000 verkoopt, dan doe je het heel netjes. Daar heb je er dan meestal bijvoorbeeld 2 van per jaar. En verkoopt die 5.000, 6.000, dan doe je het echt heel goed. Nou, dat zijn de meeste van mijn boeken zitten in die categorie. Maar goed, ik heb nu mijn superhelden trilogie. Daar zijn er nu van de eerste 3 delen 35.000 verkocht in 4 jaar. En dat blijft gewoon maar doorlopen. En inmiddels is het ook in Duitsland verschenen. En ik heb daar nog niet de cijfers van, maar ik begrijp dat het daar harder loopt dan in Nederland.
Wow.
Ja, dat zijn goede aantallen.
Ja, dat is hartstikke gaaf.
Ja.
En jouw non-fictieboeken voor volwassenen, want dat is natuurlijk een heel andere sport.
Ja.
Nee. Hoe gaat het daarmee, buiten dat, dat je zo uitlegt waarom dat dan niet een ander sport is?
Die lopen goed. Het zijn geen gigantische bestsellers, maar het zijn wel doorlopers. Wat ik van de uitgever begrijp is dat ze gewoon elk jaar blijven verkopen. Dat vindt een uitgever ook fijn. Plus, en dat zal jij natuurlijk zelf ook herkennen, ik heb een lezing voor 50 man, dan verkoop ik aan het eind van de lezing, verkoop ik er zelf ook nog weer 25. En dat gaat ook het hele jaar door. Dus die komt, dat is een boek die van 2 kanten gevoed wordt. En het is ook, beide boeken zijn boeken die mond-tot-mond reclame hebben. Iemand leest het, iemand gaat ermee aan de slag en begint weer op Twitter of op Facebook of op een blog te vertellen over wat ze ermee gedaan hebben. En dat zie je bij mijn jeugdboeken, los van de superheld, want dat is echt anders. Die krijgen recensies op het moment dat het boek uitkomt en daarna niet meer. Dit komt elke keer weer terug. Dat is erg grappig om te zien.
Even nog, waarom is het geen verschil dan die 2 dingen?
Nou ja, deels omdat het ene ontstaan is uit het ander. Ik had superhelden.nl bedacht en zocht daar een uitgever voor. En daar begon ik toen over te twitteren dat ik daar een grote uitgever voor zocht met geld en leg. Maar ik kon de titel van het boek nog niet noemen, want het sloot aan het thema van de kinderboekenweek. En ik had de URL superhelden.nl nog niet. Die was ik mee in onderhandeling met iemand die hem niet gebruikt. En ik wilde natuurlijk niet dat iemand anders dacht, oh wat een leuk idee, ik heb meer geld, dus ik ga zorgen dat ik hem voor ben. Dus toen moest ik gaan twitteren met een hashtag om toch dat idee van het boek uit te dragen. En toen heb ik in een opwelling daar hashtag waanzinnig plan van gemaakt. Nadat dat gelukt was, dacht ik, hé, ik heb in mijn leven nu meerdere van dit soort dingen gedaan. Ik heb het wereldrecord filmkijken verbroken met 70 uur. Ik heb een winkel geopend in 4 maanden, terwijl de Kamer van Koophandel en de bank zeiden dat het minimaal 1,5 jaar. Eigenlijk wel veel waanzinnige plannen. Misschien moet ik daar eens een boek over maken. Dus dat ben ik gaan doen. En dan gebruik ik natuurlijk wel al mijn kennis en techniek van fictie schrijven om non-fictie zo op te schrijven dat je geboeid wordt. En dat het meeslepend is en niet een soort droge opsomming van, nou weet je, nou A doet, dan gebeurt er B. Wat ook sowieso niet bestaat, als je A doet, dat er dan bij iedereen B gebeurt. Maar dat terzijde.
Ja, nu je het zo zegt, kan ik dat heel goed begrijpen. Ik merk dat het heel fijn is als een boek gewoon fijn leest. Sterker nog, ik vind ook vaak die boeken die als verhalend geschreven zijn ook super gaaf om te lezen. Ik heb de naam kwijt hoe dat ook heet in het Engels.
Storytelling?
Nee, maar dat maakt niet uit. Niet belangrijk. In ieder geval, ik hou ervan dat er een soort verhaal in zit en dat je daar de lessen uithaalt. En ik kan me goed voorstellen dat jouw kinderverhaal vertellende technieken heel goed werken in jouw non-fictieboeken voor volwassenen.
Ja, en het zijn niet eens kinderverhaaltechnieken. Het zijn verhaaltechnieken die universeel zijn. Want de technieken, ik ben nu bezig met een volwassenen. En daar gebruik ik exact dezelfde technieken voor als kinderen. Een cliffhanger is een cliffhanger. Foreshadowing, niet een goed Nederlands woord voor, maar dat je iets al aankondigt waardoor je als lezer denkt, oh, gaat dat gebeuren? Dat zijn dingen die natuurlijk gewoon universele manieren van verhalen vertellen zijn. En dat zijn dingen die je zeker ook in non-fictie kan gebruiken. En dat is fijn om terug te horen, ook zowel van uitgever als van lezers. Is dat ze dat ook, dat dat ook een van de redenen is waarom ze het fijn vinden om te lezen. En daarna, wat jij zegt, er een aantal dingen uithalen.
Hey, jij, de meeste boeken, zoals ik het van jou hoor, die zijn uitgegeven bij een uitgever. Of zijn ze allemaal uitgegeven bij een uitgever?
Ja, allemaal.
Wat heb je iets tegen zelf uitgeven? Of zijn daar ook dingen voor te zeggen die zegt, nou, als je over nadenkt om een boek te schrijven, dan kun je ook rustig zelf uitgeven?
Ik heb niks tegen zelf uitgeven. Ik hou altijd de mogelijkheid open om iets zelf uit te geven. Alleen in mijn geval zou dat een hele domme actie zijn. Ja, twee redenen. Ten eerste, ik ken een aantal collega's van mij, ook kinderboeken schrijvers, die hun eigen boeken inmiddels uitgeven. En die schrijven gewoon minimaal een boek per jaar minder. Want je hebt een taak bij en uitgeven is gewoon veel werk. Zelfs delegeer je nog een hele hoop, wat in het begin lastig is, omdat je die mensen natuurlijk moet betalen. Maar dan nog heb je er gewoon een taak bij. En in de basis ben ik schrijver, met niet een 8-uurige werkdag. Dus op het moment dat ik er een uitgevertje bij ga spelen, dan kost me dat gewoon een boek. Dus dat wil ik niet. Ten tweede, de meeste schrijvers die zelf uitgeven, bereiken niet zo'n groot publiek als ik. Het is met kinderen al helemaal. Kijk, bij non-fictie, zeker voor volwassenen, zeker in de managementkant, kun je bijvoorbeeld ook elektronisch met e-book kom je echt een heel eind. Ja, het is geen kind die een e-book leest. Dat is wel langzaam aan het veranderen, maar procentueel gaat er helemaal nergens over. Dus die gaan naar de winkel om boeken te kopen. Sterker nog, de meeste boeken voor kinderen worden gekocht door ouders, grootouders. En die kopen dat in de winkel. En ik verkoop geen 35.000 boeken en de rechten aan het buitenland als ik dat zelf moet gaan doen. Dat lukt me gewoon niet.
Hoeveel boeken schrijf je dan per jaar?
Ja, tussen de 3 en de 5, en dat klinkt natuurlijk enorm veel, maar je moet je wel voorstellen dat het is één grote roman, en dan praat je echt over een jeugdboek van 85.000 woorden, dus dat is zo'n 300 pagina's. En daarnaast schrijf ik dan een aantal AVI-boekjes, en dat zijn die boekjes die je kinderen op school lezen, dat ze gemeten worden op welk AVI-niveau ze zijn. En ja, dat kost minder tijd, die zijn veel dunner. Daar ben je meer tijd kwijt om te zorgen dat het AVI-niveau klopt dan het daadwerkelijk schrijven van het verhaal. Dus dat zijn er altijd wel 2 of 3 die ik er per jaar bij doe. En soms heb ik ook de wat meer commerciële opdrachten. Dat zijn wel nog steeds boeken waar mijn naam op staat. Maar bijvoorbeeld deze week verschijnt er, vorige week is er een boek verschenen. Dat heet Meesterspion. En dat is een verboeking van een jeugdfilm. Dus dat is een jeugdfilm, geschreven door Thijs van Marle. Die normaal boeken bewerkt. Dummy the Mummy, Mace Case. En die zei, ik heb een leuk idee voor een film. Niet gebaseerd op een boek, gewoon mijn eigen idee. Die film is gemaakt, die is nu af. Die gaat deze maand in première. Volgende maand dan officieel. Deze maand is op de filmdagen. En ja, dan krijg ik het filmscript met het verzoek of ik een boek wil maken op basis van het filmscript en een dagje op de set. En dat is ontzettend leuk, maar dat kost ook relatief minder tijd, omdat de dialogen zijn er al, de verhaallijn is er al, de karakters zijn al bedacht. Het enige wat ik doe is volgordes veranderen, die werken in het boek heel anders dan in een film. En zorgen dat het zo goed mogelijk is opgeschreven. Ja, dan kan ik in 2-3 maanden kan ik een boek schrijven waar ik normaal misschien een jaar mee bezig ben.
Ja, ja. Hey, als je als ondernemer denkt van een boek schrijven, wat is jouw mening daarover? Is dat een goed idee? Helpt je dat als ondernemer?
Het hangt van je onderneming af. Als spreker moet je een boek hebben. Als je een boek hebt, word je sneller geboekt als spreker en aan het eind van je verhaal kun je je boeken verkopen. Dus dat is een win-win situatie, dat moet je vooral doen. Maar er zijn natuurlijk heel veel soorten ondernemingen en heel veel soorten ondernemers waarbij een boek niet per definitie extra waarde toevoegt. Ik weet dat bijvoorbeeld Petra de Bouvier, weet ik niet of ik dat goed uitspreek.
Boeven,
oké. Okay. Natuurlijk een boek heeft geschreven. Ik weet niet of dat haar nou direct extra klandizie oplevert in haar slijterij. Het levert er wel extra klandizie op, vermoed ik, als spreker over hoe ze social media gebruikt. Met haar winkel die niet alleen heel ver weg in Zeeland staat, maar ook een hele goede webwinkel heeft. Maar dat is moeilijk. Ik vind dat moeilijk te zeggen, oh, dus moet iedereen daar maar een boek in schrijven. En wat je ook niet moet vergeten is dat het gros van de mensen gewoon geen goede boeken kan schrijven. Het is heel grappig, hè? Als iemand tekent, als iemand heel mooi tekent, dan is de standaard reactie, wauw, wat gaaf, ik wou dat ik dat kon. Als ik vertel dat ik kinderboeken schrijf, is de standaard reactie, dat ga ik ook een keer doen als ik tijd heb. Conclusie, tekenen is iets heel erg moeilijks, daar moet je talent voor hebben, dat kan je leren. Schrijven, dat kan iedereen. Nou, daar kan je vraagtekens bij zetten, Herno.
Ja, dat wil ik wel geloven, ja. Nee, punt 1 denk ik dat het iedereen kunnen, hè, wat betreft techniek en dat soort dingen, maar en verhalend en al die dingen die je net noemde, waardoor je boek beter wordt, dat is één ding. Maar het tweede, wat denk ik dan veel belangrijker is gewoon toch de focus en de doorzettingskracht om het boek ook werkelijk te schrijven en uit te geven. Dat is misschien nog het tweede ding. En als derde dan nog te verkopen.
Ja, dat is makkelijk. Als je schrijven is het moeilijkste in de zin dat het moeilijk is om een boek te schrijven. Maar het daadwerkelijk afmaken van een boek is nou juist weer heel erg makkelijk. Want je hoeft namelijk maar 500 woorden per dag te schrijven en dan heb je na een jaar een boek. En iedereen kan 500 woorden per dag schrijven. Dat kost je tussen een half uur en een uur.
Ja.
Daar zit het hem echt niet in.
Nee,
het
zit hem. Dat kun je nou heel makkelijk zeggen. En toch is dat voor de meeste mensen een gigantische uitdaging om 500 woorden per dag te schrijven natuurlijk.
Ja, maar dat is de lol. Ik ben nu een ander boek, dat heb je misschien ook wel gelezen, The Slight Edge. Dat voor mij is dat, als je The One Thing leest, moet je daarna The Slight Edge lezen. Ja, moet je echt doen. The Slight Edge gaat over dat als je elke dag iets doet, en elke dag hetzelfde, dat je dat op de dag zelf niets oplevert. Hè, als ik vandaag een chocolaatje niet eet, dan heeft dat geen enkel effect op mijn lichaam. Maar als ik een jaar lang elke dag een chocolaatje niet eet, ben ik aan het eind van het jaar een kilo lichter. Als ik elke dag iets aan beweging of sport doe, dan levert dat op de dag zelf helemaal niks op. Maar als ik dat elke dag doe, dan word ik fitter. Nou, ik kan je dat bewijzen. Ik heb dit namelijk het afgelopen half jaar gedaan. En ik ben 7 kilo afgevallen. 6 centimeter slanker en ging in fitheidsleeftijd van 56 naar 51 en ik ben 40. Maar wat ik elke dag deed was een minimaal ding. Dus niet dat je daar helemaal geen moeite voor hoeft te doen, maar het is niet zo'n uitdaging dat je, nou, ik moet vandaag toch. En 500 woorden per dag is een minimaal ding. 1000 woorden of 1500 woorden per dag is anders. Dan is het echt, dan wordt het alweer werk. Iedereen kan 500 woorden per dag schrijven. Ik doe dat in een half uur, jij doet dat misschien in een uur, of jij doet dat misschien ook in een half uur. Maar, en die tijd kan je vrijmaken. En dat vind ik dus het mooie aan routine. Door elke dag een klein dingetje doen, kan het resultaat enorm zijn. Waar ik dan overigens wel weer in geloof, als je echt vindt dat je een boek moet hebben, maar daar helemaal niet zo goed in bent, is om iemand het boek voor je te laten schrijven.
Ik heb daar was een keer een boekwerk van verschillende succesvolle mensen. En het ging dus over boeken schrijven. En waar zij eigenlijk allemaal achteraf gezien, dus niet allemaal, maar een groot deel achteraf gezien, veel spijt van hadden, was dat ze het boek zelf hebben geschreven.
Ja.
Voor de meeste mensen kwamen ze achteraf erachter dat het veel makkelijker was geweest als zij het boek hadden ingesproken en iemand anders het boek had uitgewerkt.
Ja, bijvoorbeeld, of interviews. Hè. Dat hangt heel erg af van wat bij je past. Maar je kunt ook met iemand gaan zitten en zeggen, nou, moet je luisteren, dit is wat ik wil vertellen. En als je dan een goede journalist aan de overkant hebt, die ook de juiste vragen stelt, die doorvraagt, waardoor je denkt, oh, wacht even, maar dat is inderdaad wat ik eigenlijk wil vertellen. En die maakt daar een boek van. Ja, dan denk ik dat je een veel waardevoller product hebt dan dat je het zo nodig zelf moet doen. En daar zit dus die misvatting. We hebben allemaal geleerd op school dat als je letters achter elkaar zet, dan zijn dat woorden. En als je woorden achter elkaar zijn, zet dat zinnen. En als je zinnen achter elkaar zet, ben je aan het schrijven. Ja, goed, technisch gezien is dat wel zo. Maar dan zit je niet in het vakgebied van schrijven. Dan ben je gewoon dingen aan het opschrijven.
Ja, er is een heel mooi concept in Amerika. Book in a box.
Ja, nou, ik ging het net noemen. Ja.
Nou, zie je dat? Ik vind het een fantastisch idee.
Ja.
Max Tucker is het volgens mij toch? Die dat,
ja. Ja.
Als je een vreemde boek wilt lezen, moet je een boek lezen van Max Tucker.
Ja.
Maar goed, hij is wel goed in het promoten en uitgeven van zijn boeken. Volgens mij niet van Nederlanders, daar soms wel moeite mee hebt, maar wel Engels.
Ja.
Even, ik ken al 2-3 dingen die ik met je wil bespreken, maar in ieder geval, wat betekent social media voor jou in dit geheel? Wat betekent dat je online beschikbaar bent voor jou als schrijver, maar ook als ondernemer, omdat je die presentaties geeft? Dus aan de ene kant kinderen, aan de andere kant die volwassenen.
Ja, nou, er zit een ontwikkeling in. Toen ik begon met Twitter was ik belangenaar niet de eerste, maar het was nog niet heel groot. Dus als ik toen ik 100 mensen volgde op Twitter, waren dat mensen die ik alle 100 ook daadwerkelijk ontmoet had. Ik vermoed dat jij ook bij de eerste 100 of 200 hebt gezeten. En dus het soort gesprekken wat we hadden was gewoon heel persoonlijk. En ik weet nog dat er een tijd was dat als ik een dag niet op Twitter was, of soms 2 of 3 dagen niet, dat mensen echt vroegen of er wat aan de hand was, dat ze zich zorgen maakten. Nou, die tijd hebben we duidelijk achter de rug. In die tijd, zeker toen ik met Superhelden begon, heb ik heel lang geblogd over het ontstaan van Superhelden. En toen het af was, gingen er allemaal mensen zeiden via Twitter, ik lees nooit jeugdboeken, maar ik heb nu een jaar lang het proces gevolgd. Ik wil dit lezen en kijken wat ik ervan vind. Ik wil gewoon weten wat het over gaat. Dus ik ben vermoeden dat die eerste 1000 exemplaren misschien wel verkocht zijn, doordat er mensen op Twitter het een jaar lang het proces gevolgd hadden. Die zijn te gaan vertellen aan neefjes, nichtjes, kinderen, buurjongens, noem maar op. Dit is echt heel gaaf, lees dit. Tegelijkertijd heeft de boekhandel die mij ook volgde op Twitter en het ook volgde, hun nek uitgestoken door te zeggen, joh, je hebt normaal alleen maar AVI-boekjes, maar dit is zo bijzonder, wij gaan dit groot neerleggen. Dus het heeft een enorme vlucht genomen. En dat is zeker deels te wijden aan social media. Nu is dat anders. Ik merk het aan de aantal keren dat mijn blog gelezen wordt. Dat wordt alleen maar minder. Als ik iets roep op Twitter met bijna 10.000 volgers, dan ben ik blij als ik überhaupt 1 of 2 reacties krijg. En het zijn meestal van dezelfde mensen. Terwijl met 1000 mensen kreeg ik soms 50, 60 reacties. En avond te antwoorden. Dat is allemaal weg. Nou, dan zeg jij de kinderen. Kinderen die benaderen mij meer via mail. Facebook is natuurlijk 14 plus officieel. Dus de meeste basisschoolleerlingen zitten daar gewoon nog niet op. En Twitter gebruiken ze niet heel veel. Dus het gaat vaak via een aanmeldformulier. En dat ze een mailtje sturen. Bijvoorbeeld omdat ze een boekbespreking hebben. Of om te vragen waar het volgende deel blijft. Wat ik wel merk. Jij zei het zakelijk, deels is het mensen die bijvoorbeeld nou bij een lezing zijn geweest. Afgelopen vrijdag gaf ik een lezing in Driebergen bij Textnet. Nou, dan krijg je dus de dagen daarna veel reacties van mensen die een complimentje geven over de lezing. Maar vooral dat ze iets zijn gaan doen na de lezing wat ze daarvoor niet deden. Nou, dat is natuurlijk heel gaaf om te horen. Maar niet heel veel advies of, goh, kun je me daarmee helpen? Ik denk dat de meeste mensen ook wel daarin zelf de grenzen kunnen bepalen en dat dat niet zo werkt. Heel af en toe verzoek van iemand of ik een manuscript wil lezen. Waar ik overigens dan altijd nee tegen moet zeggen, omdat daar gewoon geen tijd voor is. Maar waar wel weer social media voor gebruikt wordt, is bijvoorbeeld voor boeken van lezingen. Dus mensen die zien dat ik weer ergens een lezing heb gegeven en vragen, goh, kun je dat bij mij ook doen? Dat begint bijna altijd op Facebook of Twitter en gaat naar mail en telefoon.
Want wat betekent Facebook dan voor jou? Want je hebt een Facebookpagina. Is dat dan met name dus volwassenen?
Ja, alleen maar op de superhelden.nl is een eigen pagina. Daar heb je dan wel de wat oudere lezers die daar reageren. En dat zijn zeg maar de 14-plussers die het boek lazen toen ze wat jonger waren en nog steeds de nieuwe delen willen lezen. Facebook is voor mij met name een plek waar ik praat met collega's in de breedste zin van het woord. De schrijvers sowieso, maar ook boekhandelaren bijvoorbeeld zitten er heel veel op. Maar ook bijna iedereen waarmee ik werk bij al mijn uitgevers zit daar op. Dus dat is deels is dat persoonlijk, hè, dat je waar je vorige week nog een boek mee hebt gemaakt. Maar ook dat ik weet wanneer ze ergens op een beurs staan. En natuurlijk ook gewoon jongens vertellen. Kijk eens, ik heb een nieuw boek. En ik juist omdat het onder collega's is, denk ik niet dat ik daar meteen de lezers mee bereik. Een paar. Maar de boekhandelaren vaak weer wel. Die hebben het dan in de folder gezien dat er een boek aankomt. Maar op het moment dat we online zetten, hij is er. En ik laat het zien. Dan oh ja, oh, ik heb er 10 ingekocht. Ik zal er even 10 inkopen. Dus dat effect zie je zeker wel.
Ja. Hey, jij zei dat jouw blog die loopt achteruit, hè, met het aantal bezoekers. Ja. Sorry dat ik even inbreek, want ik ben benieuwd naar namelijk. Hoe belangrijk is je blog nou voor jou? Heb je misschien een beeld dat je een bepaald moment je blog zal gaan stoppen omdat het minder verkeer oplevert?
Nou, ik ben bijna gestopt het afgelopen jaar. Ik heb niet of nauwelijks gepubliceerd. En ik ben nu voorzichtig weer begonnen. En ik merk dat het toch wel goed is. Praat je over nu lezers tussen de, nou ja, laten we zeggen, de 300 en de 2000 per blog. Een beetje afhankelijk van het onderwerp. Maar ik merkte dat ik, omdat ik die hogere aantallen gewend was, dat ik erg ging zitten op de aantallen. Terwijl wat ik nu merk is dat ik veel meer kijk naar wat het oproept. Soms leest een blog wordt gelezen door 60 man, maar daar zit één iemand tussen waar ik daardoor een heel mooi contact heb. Of die een mail stuurt van ik ben, omdat die geraakt is of een herkenning heeft of verder kan met iets waar hij of zij mee bezig is. Dus ik kijk nu veel meer naar de waarde van het blog dan naar de aantallen. Want ja, aantallen gaat zo over de verkeerde vorm van succes.
Ja. Ja, gisteren was het René Schipper die in zijn presentatie zei, het gaat meer over impact.
Ja, nee, absoluut. En tuurlijk is het een gekoppeld aan het ander, hè, dus met boeken ook. Als ik een fantastisch mooi boek schrijf wat niemand leest, dan heb ik geen impact. En als ik een slecht boek schrijf wat door 100.000 mensen wordt gelezen, heb ik waarschijnlijk ook geen impact. Dus je probeert altijd een vorm te vinden waarin je en iets bijzonders hebt en de mensen bereikt. Maar ja, aangezien je van tevoren niet weet wat dat is, zul je gewoon moeten blijven proberen.
Ja. Ja, eens. Dat zie ik ook gewoon. Je moet gewoon testen en proberen en doorgaan. En kijken wanneer je mensen wel raakt en dat verder uitbouwen.
Ja.
Iets heel anders, maar ook grappig, omdat ik er natuurlijk zelf wat mee heb, is je hebt een nieuw beroep. Dat heb je net nog niet genoemd, maar je hebt wel een nieuw beroep, zag ik. Een nieuw vak.
Oh, is dat zo?
Ja, je moet er zelf over nadenken. Je hebt ook over geblogd. Je bent voetbaltrainer.
Ja. Mijn vader kwam niet meer bij van het lachen. Je moet je voorstellen dat toen ik geboren werd, dat mijn vader zei, haha, een voetballer. En je kunt niet iemand in Nederland vinden die minder heeft met voetbal dan ik.
Nou, ik kom in de buurt hoor.
Ja, wel. Nee, als hier het WK of het EK wordt gespeeld, dan zitten mijn vrouw en mijn kinderen die kijken dat. En ik kijk elders Netflix en zorg dat er hapjes en dingen voor hun op tafel komen te staan. Ik weet niet wat buitenspel is. Ik ben ooit naar Feyenoord Ajax meegenomen door mijn vader. En heb me in tijden niet zo verveeld als daar. Ik vind het echt dramatisch. Maar ja, goed, mijn zonen voetballen allebei. Bij de oudste was mijn vrouw de voetbalcoach. En ik weet niet, voor mij werkt dat in heel Nederland zo. Maar hier is het in ieder geval dat als je als F'je, hè, mijn jongste is 7, begint met voetballen. dat de ouders alles doen. Dus coachen, trainen, zorgen dat iedereen op de juiste plek is bij de uitwedstrijden. Het enige wat gefaciliteerd wordt zijn de velden en de ballen. En ja, dan moet er op woensdagmiddag getraind worden. En dan is van alle ouders er maar één die 's middags altijd structureel vrij is. En dat ben ik. En het grappige is, een van de dingen die ik uit... Nou, twijfel ik of ik dat uit de Slide Edge of uit The One Thing heb gehaald. Ging over, je bent of voor alles in je leven verantwoordelijk, of je bent nergens voor verantwoordelijk in je leven. En dat is een hele interessante gedachte. En hij is niet waar, net zoals heel veel dingen niet waar zijn. Maar als je hem aanneemt, als in, ik ben overal voor verantwoordelijk, of ik ben nergens voor verantwoordelijk, dan kan je dus ten eerste nooit meer iemand ergens de schuld van geven als er iets niet gaat zoals jij dat wil. En ten tweede ga je, ik in ieder geval, kijken naar, als ik overal voor verantwoordelijk ben, wat betekent dat dan? Nou, in dit geval betekende dat als mijn zoon in een voetbalteam wilde spelen waar op woensdagmiddag een trainer was, dat ik de trainer was. Want andere mensen waren op woensdagmiddag niet beschikbaar. Punt. Nou, dacht ik, dan is dat dus wat ik ga doen. En dan ga ik maar uitvogelen hoe dat is. En ik doe dat nu samen met twee anderen die er af en toe zijn en die wel meer verstand hebben van voetbal. En die vaak de oefeningen uitzoeken. En ik ben dan, ja, ik kan natuurlijk wel goed met kinderen omgaan. Dus samen blijkt dat heel goed te werken. En ik heb de grote lol. Ik heb echt zoveel lol.
Nee, ik
dat zit ook weer even over, dat blog ik dan.
Ja.
Levert dan relatief weinig lezers op in de zin dat geen 2000 lezers oplevert, maar gewoon 500 of 600. Maar een ervan was wel mijn buurvrouw die dit ook gedaan heeft en die dan een box met dvd's in de bus gooit met alle oefeningen die je kan gaan doen. Dus over impact. Dan zit het dus op dat moment dus daarin.
Nee, en niet alleen dat. Ik denk ook dat er zijn natuurlijk mensen die dit lezen en niet per se gelijk aan iets denken, maar wel een andere kant van je zien. En dus ook zo'n blog, de persoonlijkheid, iets aan je toevoegt. Ja. Dus dat vind ik wel. Het grappige is, ik ben blijkbaar wel iets meer betrokken bij voetbal dan jij. Goed, ik ben ook al ietsje ouder ondertussen. Alhoewel, mijn kinderen zijn ouder, dat kan ik beter zeggen. Maar ik heb ooit zelf nog wel voetbal gedaan, 1,5 jaar, waarvan ik gewoon een jaar op de bank heb gezeten. en toen ben ik ook mee gestopt en ik voelde daar ook helemaal niets aan. En dat heb ik ook zo gevonden, zeg maar, tot onze zoon besloot om voetbal te gaan doen. Toen hij 7 was, denk ik.
Ja.
Ja, en toen zei ik ook, nou ja, ja, dan, ja, ik vind wel dat ik dan iets moet doen. Zo'n vereniging, zoals jij ook zegt, hè, die draait op vrijwilligers. En ik vind dan ook dat ik daar een verantwoordelijkheid in heb. Dus ik werd vrijwilliger, ik werd leider. En toen ze een vlaggen nodig hadden, ging ik vlaggen. En uiteindelijk is hij gestopt met voetbal toen hij naar de senioren ging. Dus dat is een jaar geleden. En ben ik voor de KNVB aan de slag gegaan. En dus ben ik nu elk weekend met voetbal bezig.
Maar niet, nou,
maar niet als trainer. Niet als trainer. Maar ik ken de spelregels wel allemaal goed. Dus ik kan, en ik doe het liefst bij de jeugd op de zaterdag. Dat vind ik leuk. Dat vind ik erg leuk om te doen. En ik vlag op de zondag bij senioren. Omdat ik vlaggen of assistent scheidsrechter zijn heel erg leuk vind. Dus ja, hoe dat kan soms weet ik ook niet zo goed. Maar ja, ik had helemaal niets met voetbal. Jaren niet. Dus het WK en zo. Ik heb gewoon een hele wedstrijd nooit gezien. En nog steeds doet men zo weinig als ik naar de WK voorwedstrijd. Wat dan hoef ik echt niet naar te kijken.
Maar het is wel waar wat je zegt ook over dat het persoonlijke. Dat is wel iets waar ik toen ik begon met bloggen. Ik heb toen een keer, toen ik dat besloot, 3 maanden gekeken hoe ik dat dan ging doen en voorbereid. En een van de dingen die ik me voorgenomen had, is dat mijn blogs tot op zekere hoogte persoonlijk zouden zijn. Dat betekent dat ik werd ooit door een collega beticht dat het enige wat ik niet online zette de kleur van de onderbroek van mijn vrouw was. En zij werd toen heel hard uitgelachen door mijn andere collega's, die terecht zeiden, ik denk dat hij nog geen 30% van zijn leven online zet. En dat is dus ook zo. Mijn kinderen staan niet online. Vervelende dingen die ik meemaak, die privé zijn, staan nooit online. Maar ik vind wel, en zeker in deze tijd, dat het ook gewoon leuk is om te laten zien dat je veel meer bent dan alleen maar schrijver. En daar passen voor mij dit soort blogs ook heel erg in. En ik blog ook als er dingen echt falikant misgaan, die binnen mijn vakgebied vallen of er net buiten.
Ja, dat is mooi. Hey, als ik nu, een laatste vraag, als ik nu kijk naar ondernemers die hier naar luisteren, en daar heb jij ook genoeg mee. Wat zou een goede tip zijn, wat is een tip die jij hem wilt meegeven waarmee zij vandaag aan de slag zouden kunnen gaan?
Nee, ik zou er dan twee tips van maken. En dat is eigenlijk de one thing plus de slight edge. Focus je op één ding. Dat wil niet zeggen dat je geen andere dingen erbij mag doen. Ik ben ook gewoon spreker. Maar ik heb bijvoorbeeld wel vorig jaar besloten om niet... Ik zou ook bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik ben spreker, punt. En ik ga zorgen dat ik een virtual assistant heb die mijn dingen gaat boeken. En ik ga acquireren en noem maar op. En dan, maar dan ben ik dus spreker die af en toe schrijft. En ik ben schrijver die af en toe spreekt. Dus mijn focus ligt op schrijven. En bij elke beslissing die ik neem, kijk ik of het daaraan bijdraagt. En ik merk dat niet alleen mijn werk veel beter is en ik veel meer gefocust ben, maar ik verdien veel meer geld als ik dat doe dan als ik dat niet doe. En dat heeft te maken met de slide edge. Als je elke dag werkt aan dat ene ding, hoe klein het ook is wat je die dag doet, maar je doet het elke dag consequent, de uitzondering, en niet, oh, ik heb er alweer 2 weken niet aan gewerkt, maar alleen maar gewoon aan je ene ding, dan zie je na een verloop van tijd ineens een enorme progressie. Niet een beetje, maar echt enorm. En dat is iets wat ik vroeger onderschat heb. Ik was wel erg van, ik heb een geweldig idee, dat moet ter plekke uitgevoerd worden, het moet allemaal snel, snel. Ik ben nu veel meer van de lange adem, ik ben veel meer voor de doelen op lange termijn en zorgen dat elke dag het werk wordt gedaan. Dus een minimaal aantal woorden per dag geschreven hebben. Dat is de basis. En dan heb ik daarna tijd om op te treden, naar scholen te gaan, dit soort gesprekken te hebben. Als ik maar zorg dat ik die word target heb, nou, die is bijvoorbeeld nu hoger dan dat die vroeger was. Dus als het goed is, als wij over een jaar dit gesprek nog een keer zouden hebben, dan zou ik dus een dik boek extra geschreven moeten hebben. Alleen maar doordat ik elke dag een iets hoger woordenaantal afspreek met mezelf dan dat ik voorheen deed. En elke dag. En niet alleen maar wanneer het uitkomt.
Ja. Het is super. Het klinkt zo simpel, deze tip. En de kern is die natuurlijk ook. En je moet gewoon doorheen. Dat je denkt, nee, dat kan ik niet. Gewoon elke dag tijd blokken. En wat ik dan zelf altijd aanhoud. En dat komt voor mij ook uit. The one thing is dat je dat doet op bepaalde tijdstippen. Dat is een gewoonte die leer je het beste aan. Op het moment dat je dat doet achter een andere bekende gewoonte. En dus als je zegt... elke ochtend drink ik een kop koffie. Dat is niet wat ik doe, maar stel dat je dat doet. En je gaat daarna elke dag gelijk 500 woorden schrijven. Dan is dat een stuk eenvoudiger dan dat je die 500 woorden over de dag ergens laat zweven. En zeg je, ja, ik moet vandaag ergens een keer 500 woorden schrijven.
Ja, top. En als je dat dan gemiddeld 66 dagen volhoudt, dan wordt het routine.
Precies. Mazzel. Dankjewel.
Graag gedaan.
Ik vond het super gaaf om te doen. En
ik ook, leuk.
Ik heb genoten van... en dat is zo mooi. Ik ben natuurlijk gewoon een kinderboekenschrijver voor het grootste deel van wat je doet. Ja. Maar er zitten zoveel dingen in die je als ondernemer, als mens kunt meenemen. Daar geniet ik altijd van.
Oh, dankjewel. Ik ben ook altijd ondernemer geweest, ook voordat ik schreef. En dat is nooit veranderd. Wat ik deed is veranderd, maar in mijn hart en ziel ben ik altijd ondernemer. En dat maakt het vak ook zo leuk.
Ja, ja. En dan heb ik zelfs nog één ding. Daar hebben we het helemaal niet over gehad. Dat was een ding waarvan ik dacht, oh, dat wou ik ook nog even aan je vragen. Maar daar hebben we nu geen tijd meer voor. Dat pakken we misschien een andere keer op. En dat is namelijk over hoe je jouw roman voor volwassenen hebt gefinancierd. Of eigenlijk de tijd die je nodig had om dat te doen.
Ja.
Daar gaan we het een andere keer over hebben.
Dat is een langer gesprek.
Precies.
Of in ieder geval één behoorlijk onderwerp met alle ups en downs. En downs en downs en ups en ja.
Dankjewel, Marcel.
Graag gedaan.
Dat was het fijne gesprek met Marcel. Je vindt de namen en links die Marcel noemde in het artikel. Je vindt de namen en links die Marcel noemde in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show73. En vergeet niet te abonneren op de Erno Hanning Show via iTunes, Stitcher of SoundCloud. En kun je mij een groot plezier doen zodat meer ondernemers deze podcast kunnen vinden? Geef dan deze podcast jouw eerlijke beoordeling recensie, bijvoorbeeld 5 sterren. Dit helpt mij enorm om deze podcast te verspreiden. Dankjewel alvast. Je kunt mij bereiken op podcast@ernohanning.nl als je iets hebt te vertellen over de podcast, als je vragen hebt, als je iets wil laten weten. Met alle plezier, graag stuur mij een bericht. Wil jij weten hoe jij ook meer klanten krijgt met online? Hoe je met internet sneller jouw grootste doel bereikt? Vraag dan nu de online zichtbaar analyse aan. Ga ervoor naar onlinezichtbaaranalyse.nl. Bedoeld voor ondernemers die in de business-to-business omgeving werken met grootste plannen. in een korte analyse snel zicht op wat je online wilt verbeteren voor meer resultaat. Met mij. Vraag hem aan op onlinezichtbaaranalyse.nl. Dankjewel en graag tot de volgende keer.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.